Goedemorgen, gemeente. Hoe gaat het? Ja, lekker. Nou, mooi. Zo, nou, het is prachtig weer, hè? Lente komt weer een beetje. Vorige week. Vorige week. Wij wonen in Gouda. En wij wonen in een nieuwbouwwijk. Dus iedereen is daar nieuw. In een nieuwbouwwijk. En. Wij kwamen daar vorige zomer wonen en dan komt iedereen in de zomer daar wonen. Dus dan spreek je elkaar heel veel. En dan in de winter merk je toch dat iedereen een beetje binnen zit. En dan vorige week was het het eerste lekkere weer. En dan zit je weer buiten en dan sta je opeens weer een half uur of een uur met je buren te praten. Nou, superleuk. Eigenlijk is het heel mooi, een mooie bijkomstigheid van dit mooie weer. Dus nou, ik zal het niet te lang houden dat u er ook snel van kunt gaan genieten. Maar voordat u dat gaat doen, zou ik zeggen, ik wil met u kijken naar het thema aanbidding, het ontmoeten van God. Omdat dat iets heel moois is en eigenlijk een van de belangrijkste dingen voor ons in het leven. En nou, ik zei net al, wij wonen in Gouda. Mijn vrouw Sifra die is er vandaag niet bij. Nou, we zijn in verwachting van een kleintje. We zijn inmiddels 22 weken, moeten een beetje op de rust ook letten. En we waren gisteren en eergisteren ergens anders ook en morgen ook weer. Dus ze zei, ik blijf een ochtendje thuis. Dus ik zei, nou mooi, als jij niet meegaat, dan kan ik mooie verhalen over jou vertellen. En nee, we zijn 5,5 jaar geleden zijn we getrouwd. En nou, als je zo met je voorbereiding van je huwelijk bezig bent, dan zie je dat de interesses van de man en vrouw in de voorbereiding wel een beetje verschillend liggen. Bij de vrouw, waar is de vrouw vooral mee bezig? Jurk, ja. Verder nog iets? Nee, oké, inderdaad. Dat is de vrouw een beetje, de jurk. Nou, en mannen, waar zijn wij mee bezig in de voorbereiding? Trouwen, wat nog meer? De vrouw, ook wel handig, ja. Ja, kijk, dat zeiden de vrouwen niet, hè. Die zijn niet met de man bezig, maar met de jurk bezig. Ja. Nou, als ik eerlijk ben, dacht ik dacht, ja, dit is mijn kans om nou eens een auto te rijden die ik anders nooit van mijn leven meer kan rijden. Ik dacht, ja, weet je, dat moet lukken. Dus nou, ik heb een foto ervan meegenomen om even toch te laten zien van in welke auto ik heb gereden. Nou, kijk, 1, 2. Oh. Nou, voor alle vrouwen, dit is dus een Ferrari. Dat. En niet zomaar een Ferrari, nee, dit is echt, dit is een Ferrari 599 GTO, goeiedag, met meer dan 650 pk. Nou, ja, dit is ongekend, dit is gewoon, onze hele bruiloft de hele dag was in Gouda. Maar goed, toen ik hoorde dat dit de trouwauto was, toen dacht ik, nou, we gaan maar in Duitsland foto's maken. Maar uiteindelijk is het Den Haag geworden. Dus uiteindelijk zijn we van Gouda naar Den Haag gereden. En ik voelde me echt weer. Oh, ik voelde me een kleine jongen in die auto. Dus ik zat daar in die auto lekker. En Sifra daarnaast. Ja, rustig aan, schat. Ik zeg, ja, ontspan. Dus wij rijden naar Gouda. Dus ik zat al een paar keer te kijken. Ik denk, nou weet je, ik rij ook nog terug, dus ik zal me op de heenweg een beetje inhouden. Dus nou, wij foto's gemaakt in Klingendaal, zo'n park in Den Haag. En wij weer terug. Dus. Maar goed, ja, ik dacht, ja, dit is mijn laatste ritje. Want na dit ritje doen we alles in Gouda en dan moeten we weer lopen. Dus ik zeg, schat, ja, nou, ze wist al wat eraan. Ik zeg, schat, mag ik gewoon heel even. Gewoon, je weet, nou, oké, vooruit, doe voorzichtig. Dus nou, is ik rijden op die snelweg. En op een gegeven moment zie ik daar dus zo'n Porsche Cayenne rijden. Nou, flinke, echt een grote auto. Tenminste, vind ik, nou, en ook best wel een snelle auto. Dus ik dacht, ik zal jou krijgen, vriend. Dus ik ga daarnaast rijden. Nou, en zo'n Ferrari, dat is semi-automatisch. Dus daar zitten, voor alle vrouwen onder ons, je moet gewoon gas en remmen zitten erop. Ja, rechts en links. Maar er zitten van die flippers aan het stuur waar je mee moet schakelen. Gaat allemaal automatisch. En bij zo'n auto gaat het heel automatisch en snel. Maar goed, dus ik op een gegeven moment. Dus ik ga naast die Porsche Cayenne rijden. En ik denk, ik ga eens even kijken. Dus ja, dus die. Nou, die man die dacht dat hij in een grote bak reed, maar toen zag hij dat wij dus. Ik zit een beetje zo te zijn. Dus ik denk ik reed 135 of zo. Dus ik schakel zo met die semi-automaat, schakel ik terug naar zijn vier en ik trap het gaspedaal in. En ik word zo in mijn stoel gezogen als het ware. En ik schakel nog twee keer door en binnen een paar seconden zat ik op een snelheid waar ik nu alweer vergeving voor heb gevraagd. Nou, dat was, oh man, Echt, als ik aan mijn bruiloft terugdenk, denk ik aan deze foto. Want dan heb ik en mijn auto, oh, en mijn vrouw en de auto. Dat is echt, ja, dat is gewoon ongelooflijk. We waren laatst 5 jaar getrouwd en Siever ook een dagje dat ik in een auto was. Geen Ferrari, was een BMW, was ook leuk. Ik heb die dag meer dan 500 kilometer gereden. Was gewoon, oh, ik voel me zo vrij in zo'n auto. Maar waarom vertel ik dit verhaal eigenlijk? Nou, geen idee, het is gewoon een mooi verhaal. Maar nee, weet je, je bestemming bepaalt wat je aanbidt. Als ik God niet zou kennen, dan... Nou, ik ben daar eerlijk gezegd wel een beetje gevoelig voor, weet je wel, voor dingen, helemaal voor auto's, ik hou er gewoon van. Maar je bestemming bepaalt wat je aanbidt. Dus als mijn bestemming die auto zou zijn, dan zou ik er alles aan doen om veel geld te verdienen. En dan zou ik eigenlijk dus geld aanbidden om uiteindelijk die bestemming te bereiken. Nou, zo is het ook met ons leven als christen. Als wij onze bestemming kennen, zodat het koninkrijk van God zichtbaar wordt, waar stoppen wij onze tijd, onze energie dan in? Weet je, Jezus zegt, laat uw koninkrijk komen zoals het is in de hemel, ook op deze aarde. Nou, als dat onze bestemming is, Gods koninkrijk, nou, en als het goed is, is onze tijd en alles, is het aanbidden, het ontmoeten van God. En weet je, nou, als er in de Bijbel, als die vol staat, dat Jezus dagelijks God ontmoette, dat hij ging naar een rustige plek om hem te aanbidden. Nou, als Jezus dat al deed, hoeveel te meer hebben wij dat dan nodig om dat te doen? En deze ochtend wil ik met u kijken naar een gedeelte uit het Oude Testament. En dat gaat over, nou, daar kunnen wij iets heel moois uit leren, maar voordat ik dat daarop verder ga, is het belangrijk om te beseffen dat als we het hebben over aanbidding, nou, dan heb ik het over aanbidding in je eigen leven, dus hè, met alles wat we doen, God aanbidden. Maar ook aanbidding, plenair, zoals we dat hier als gemeente doen, lofprijzing en aanbidding. Dus de dingen die vanmorgen langskomen, kun je hopelijk toepassen in je eigen persoonlijke leven, maar kan je hopelijk ook toepassen in de zondagochtend, in het samenkomen als wij als gemeente, als kerk van Jezus samenkomen. Nou, wat is dan belangrijk om te weten, is dat de duivel, Lucifer, zo wordt hij ook genoemd, een gevallen engel is. Hij was vroeger de aanbiddingsleider in de hemel. En op een gegeven moment staat in Ezechiël 28 dat die trots kwam er in zijn hart en dat God de bediening van lofprijzing en aanbidding van hem heeft afgepakt, de duivel op de aarde heeft gegooid. En aan wie heeft hij dat gegeven? Lofprijzing en aanbidding, de bediening daarvan. Aan ons, ja. Aan ons als gemeente. Dus aan ons is het gegeven dat wij mogen lofprijzen en aanbidden. En daarom is daar ook altijd zo'n strijd om. Waarom? Op het moment dat wij gaan lofprijzen en aanbidden, God aanbidden, verhogen, wordt de duivel herinnerd aan zijn verleden. En dan wordt hij herinnerd aan, hé, maar ik was vroeger die aanbiddingsleider en nu niet meer. En hij wordt ook herinnerd aan zijn toekomst, want hij denkt, ja, de tijd is nog maar kort. Dus daarom is er altijd zoveel strijd om, want als we echt gaan lofprijzen en aanbidden en ontdekken wat het is, als Gods aanwezigheid komt, dan verandert er wat. Nou, weet je, zo was dat al in het Oude Testament, zo is dat in het Nieuwe Testament. En ik wil met u kijken naar hoe dat al was, dus ook in het Oude Testament. In het Oude Testament aan de hand van de tabernakel. En Gods hele karakter wordt zichtbaar eigenlijk al in de tabernakel. Want wat betekent tabernakel letterlijk? Tabernakel betekent tent tot bewoning. God wilde te midden van zijn mensen wonen. In het Oude Testament al en in het Nieuwe Testament ook. En ik zeg altijd, nou, God woont eigenlijk op 3 plekken. Hè? God woont in de hemel. God woont in ons hart. En God woont te midden van ons als wij samenkomen. En dat is heel mooi om te beseffen dat het Gods verlangen is dus om in ons midden te zijn. Nou, hoe zag die tabernakel er nou uit? Die tabernakel, dit is even een schematisch overzichtje. Die had eigenlijk 3 gedeeltes. Misschien dacht u al, wat staat hier allemaal op het podium? Nou, we gaan nu nog niet barbecuen. Maar die had 3 gedeeltes. Dat was hier het voorhof. Dat was hier het heilige, een aantal dingen. En dat was hier het heilige der heiligen, waar de ark stond met de 2 cherubs. Daar komen we zo meteen op terug. Nou, als je kijkt in die tabernakel, even ingezoomd. Als we even voorstellen dat dit die tabernakel is met die 3 gedeeltes, dan begon het eigenlijk hier. En dat begon bij de poort. De mensen konden alleen maar tot God komen door 1 manier, door de poort van de tabernakel. Er was geen achterdeur, er was geen zijweg. Nee, één weg. En als je daar naar kijkt, dan is dat eigenlijk, daar begint het al. De poort, dat is eigenlijk het beeld van Jezus. Het lied wat we net zongen, is onder andere geschreven naar aanleiding van het verhaal in Johannes 10. Dat de goede herder op zoek gaat. En wat staat er dan in Johannes 10 vers 9? Jezus zegt, ik ben de deur, de enige weg tot God. En weet je, dat is een keuze in je leven. Nou, misschien zit je hier en heb je al een keer een keuze voor Jezus gemaakt. Nou, anders dan is vandaag daar de mogelijkheid toe. En dat is een eerste keuze, maar dat is elke dag weer een keuze. Een keuze om God te ontmoeten. Weet je, die keuze kan niemand anders voor jou maken. Die keuze zal je zelf moeten maken. Amen. Als je God wil ontmoeten, dan zal je beginnen met een keuze. En dat is eigenlijk het eerste ook, als het gaat om aanbidding, ook in de gemeente hier, dat gaat om een keuze. Aanbidding is geen gevoel. Aanbidding is, nou, het voelt lekker, het voelt... Nou, als je zo leeft vanuit je gevoel, ja, dan ga je God niet ontmoeten. Aanbidding is een keuze, een wilsbesluit. Ja, ik kies ervoor om God te ontmoeten. Hoe ik me ook voel, of wat dan ook. Dat is het eerste. Yes? Dus het is een keuze om die tabernakel binnen te gaan. Nou, wat stond er dan in het voorhof? In het voorhof stonden twee dingen. Dat was het brandofferaltaar. En de emmer met water tegenwoordig, het koperen wasvat. Nou, het brandofferaltaar, wat was dat nou? Dat was een plek waar de Israëlieten naartoe kwamen en waar een offer gebracht werd. Waarom? Om hun zonde te vergeven. We hebben het over het Oude Testament. En het Oude Testament zijn de mensen die voor het offer van Jezus leefden. Dus zij konden niet tot God komen voordat zij hun zonde hadden vergeven. Nou, hoe deden ze dat? Ze gingen daar naartoe met een duif of met wat dan ook. Dat werd geslacht, dat bloed dat vloeide, zodat hun tot hun zonde werden vergeven en hun tot God konden komen. Dat is eigenlijk een heel mooi beeld van Jezus Christus. Van Jezus die kwam, nou, we hebben het vorige week met Goede Vrijdag en Pasen gevierd. Hij kwam, waarom? Om onze zonde te vergeven. En nou, ik hoor dan heel vaak, ja, maar je zonden zijn toch al vergeven? Het is toch al volbracht? Nou, dat is ook zo. En ik zat daar een keer mee van, ja, hoe zit dat nou, vergeven? Of moet ik nou vergeving vragen of niet? En toen liet God me eigenlijk een heel mooi beeld zien van iemand uit mijn gemeente. En die zat boven op zijn kamer en beneden was zijn zoontje. En die was wat aan het spelen. Op een gegeven moment hoort hij dat zoontje die had een beker laten vallen. Dus dat zoontje komt naar boven toe gerend en zegt, papa, alsjeblieft, wil je me vergeven? Wil je me alsjeblieft vergeven? En die vader zegt, ja, hey, lieve zoon, tuurlijk, die beker is al betaald. Het zij je vergeven, het is vergeven. En volgende moment hoorde hij iets harder, tingelingeling, de halve bordenset viel en dat zoontje weer, oh, weet je wel, wat heb ik nou weer gedaan? Dus die rent weer naar boven, begint te huilen en papa, alsjeblieft, wil je me vergeven? En dat die vader zegt, ja, tuurlijk, lieve zoon, je bent vergeven. Het servies is betaald. Nou, tot de laatste keer, hij liet weer een glas vallen. En die vader had het gehoord en die zag uiteindelijk de scherf in de prullenbak liggen. Toen hij beneden kwam, maar zijn zoontje had niks verteld. En het was alsof God tegen me zei, kijk Javert, hier gaat het om. Het is niet dat ik het niet weet. Het is niet dat ik het niet hoor, dat ik het niet zie. Ik weet alles, wat je doet. Je hoeft mij niks te vertellen. Maar waar het mij om gaat, is dat je vanuit relatie met mij leeft. Dat je niet zomaar alles doet en niks tegen mij vertelt. Nee, ik wil juist dat je in relatie met mij leeft, dat je mij ontmoet en dat je alles vertelt. Waarom? Het is vergeven. Maar het is goed om het te belijden, zodat ook jij die vergeving in je eigen leven kan ontvangen. En wat zegt de Bijbel dan in 1 Johannes 1 vers 9? Indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zie je, het gaat hier om belijden, om een relatie met God. Amen? Yes, oké. Nou, dat was het eerste wat er stond. Dus dat was je zonde vergeven door het brandofferaltaar. Het tweede wat er stond was het koperen wasvat. Nou, het koperen wasvat, daar zat water in en daar konden de mensen zich reinigen. En dat is ook een beeld van de reiniging van je eigen ikgerichtheid. Van je ikdenken, van je wereldse denken. Weet je, iedereen komt hier, iedereen komt ergens anders vandaan deze week. Als je in het leven leeft, naar school gaat, naar werk gaat of wat dan ook. Er komt allerlei wereldse dingen komen elke dag op je af. En als je God wil ontmoeten, is het goed om je te laten reinigen. Zodat je niet meer die ikgerichtheid of die wereldse manier van denken hebt. Maar dat je gaat denken zoals God bedoelt. Weet je, en dat heb ik nodig. Dat heb u nodig. Dat hebben wij nodig. We hebben dat nodig om gereinigd te worden van het ik en de resken. Dat hebben we nodig. En de Bijbel zegt ook, het beeld van water is het beeld van Gods woord dat reinigt. Dus je hebt ook nodig om Gods woord tot je te nemen als je tot God wil naderen. Waarom? Nou, als jij denkt van, als ik tot God ga naderen, doet hij toch niks. Nou, kan je denken, hè? Dat kan zo'n gedachte zijn. Of, God zal mij wel niet horen. Nou, dat kan je denken. Nou, dat zit dan in je gedachten. Maar weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt in Jacobus 4, vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. Wat doet het woord dan? Het woord reinigt jou van die gedachte van dat jij niet tot God mag naderen of dat hij niet tot jou nadert. En de waarheid komt tegenover de leugen te staan. Amen. De waarheid van Gods woord reinigt je om uiteindelijk te weten, hé, maar ik kan tot God naderen en ik mag tot hem komen, omdat ik weet dat hij tot mij zal naderen. En dit water is ook een beeld van de waterdoop. Nou, ik heb vernomen dat over een paar maanden is er ook een doopdienst. Nou, misschien zit jij hier wel. En heb je nog nooit die keuze gemaakt om te zeggen, hey, ik wil me ook in het openbaar laten dopen. Waarom? Als getuigenis naar mensen om me heen. Maar bovenal ook als gehoorzaamheid aan God. Die gewoon zegt, Handelingen 2, bekeer je en laat je dopen. Nou, dat is het beeld van dat water. Yes? Dus we hebben de vergeving van onze zonden en we hebben de reiniging door Gods woord van het ikgerichtheid. Nou, wat had je dan? Dat is nog even schematisch het overzicht hoe het er ongeveer uitzag. Wat had je dan? Je had dan de deur naar het heilige. En daar mocht ook, weet je, in het voorhof mochten mensen komen, maar in het heilige mocht niet iedereen komen. Mocht alleen de priesters komen. En waarom eigenlijk? Jezus zegt ook in Johannes zegt in Matthäus 3, ik doop u met water, maar hij die na mij komt, doopt met de geest en met vuur. Dus eigenlijk is het verschil tussen het water, het menselijke en het geestelijke wat hierna komt. Nou, wat komt er dan na? Het eerste was de tafel met toonbroden. De bakker die zat in de eerste dienst. Ik zei al, het ruikt nog heerlijk vers. Dus ik zeg, ik heb ze de tweede dienst nodig, maar daarna kan je ze meenemen. Nou, wat zijn die toonbroden nou? Die werden elke sabbat, werden die 12 broden, die werden gegeten door Aaron, de hoge priester, en de priesters. En in de Bijbel is het eigenlijk het beeld van brood, is het wat we al zagen in de woestijn, het manna des levens. En wat doet het manna? Het manna des levens, het brood van God, dat komt, waarom? Zodat je dat tot je kan nemen, die broden, en dat je kan gaan veranderen meer en meer, nou, zoals God jou en mij heeft bedoeld. En dat zegt het woord ook, het toonbroden, dus het laat de verandering zien. Hoe meer wij naar God toe naderen en hem gaan ontmoeten, hoe meer wij gaan veranderen. Als het goed is, hoop en bid ik dat u hier veranderd weer weggaat. Waarom? Omdat u een ontmoeting heeft met God. Want dat is wie God is en wat hij doet. Dus dat is het eerste. Het tweede wat er staat was de gouden kandelaar, de menorah. En die menorah is aan de ene kant het beeld van Jezus, die kwam als licht van de wereld. En aan de andere kant is het beeld van de Heilige Geest. Waarom? Die menorah was gevuld met olie. En die olie, daarop brandde het. En olie is het beeld van de Heilige Geest. En het mooie is, als je kijkt naar die menorah, en ook zoals die hier staat, prachtig, is dat die uit één gedeelte, uit één stuk bestaat. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest, die maakt één. Hoe meer wij tot God naderen, zoals die olie stroomde in het Oude Testament, zo mag ook Gods geest stromen. Op uw leven, op jouw leven, in mijn leven. En dan kan je het zeggen, als je werkelijk wil leven, dan kan je niet zonder dit. Als je werkelijk wil leven, dan kan je niet zonder de Heilige Geest. Waarom? Want dan raak je op, dan raak je uitgedroogd. Dat was het tweede wat daar stond. beeld van de Heilige Geest. En het derde wat er stond was het gouden wierookaltaar of het reukofferaltaar. En dat is eigenlijk als onze gebeden die tot God gezonden worden. Onze aanbiddingen, onze gebeden brengen als een reukoffer voor God. En als je kijkt ook in het Oude Testament, als dit offer werd gebracht, het reukofferaltaar, dan was het hele volk was in gebed. Het hele volk was in voorbeden. Nou, weet je, als je gaat naderen tot Gods troon, als het gaat om een ontmoeting met God, dan is dat dé plek om voorbeden te doen. Ook tijdens meetings als dit, maar ook in je eigen persoonlijke tijd om voorbeden te doen. Dat God mensen of dingen op je hart legt waar jij voor mag bidden en waar je voorbeden voor mag doen. Nou, en dan hadden we na het heilige, was daar het heilige der heiligen. Maar het heilige der heiligen, daar mocht helemaal niemand in, behalve één iemand. De hoge priester één keer per jaar. Op de grote verzoendag, die mocht daar naar binnen gaan. En die moest allerlei rituelen doen, die moest zich reinigen, noem het allemaal op. En als die dan naar binnen ging, zat er alsnog een touw om zijn middel of om zijn enkel. Waarom? Dat als die binnenkwam en die toch nog iets was vergeten en daar in de aanwezigheid van God was, en hij dood zou neervallen, dat ze hem naar buiten konden trekken, zodat niet het andere hetzelfde zou overkomen. En wat is daar, dat heilige, de heilige, daar staat de ark des verbonds. De heerlijkheid van God is daar. De Bijbel spreekt een heel aantal keer over, ook als David de ark wil verplaatsen, dan is daar op een gegeven moment een moment dat hij dreigt om te vallen, dat ze proberen tegen te houden en dat die mensen dood neervallen. Waarom? Omdat de heerlijkheid van God daar is. En wij als mensen kunnen niet bestaan in de heerlijkheid van God. En toen in het Oude Testament helemaal niet. Dat is waar Gods aanwezigheid is en waar hij is. Nou, waarom? Wat heeft dit nou allemaal met onze aanbidding te maken? Wat heeft dit nou met het ontmoeten van God te maken? Voor u, voor jou, in je dagelijks leven? Nou, weet je, het is eerst belangrijk om te begrijpen dat wij in een geestelijke wereld leven. Efeze 6 spreekt over dat wij niet strijden tegen vlees en bloed, maar dat we strijden tegen overheden en machten, tegen een geestelijke wereld. En de Bijbel legt het uit, dat is de eerste, is wat je met je zichtbare oog ziet. Dus dat is de hemel, de zon, wat wij zien. De tweede is het rijk der duisternis, daar waar strijd gevoerd wordt, strijd om zielen. En het derde is het koninkrijk van God. En Paulus die zegt dan in 2 Korinthe 3 vers 18, en wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heren die geest is. Dus eigenlijk wat hij hier zegt, dat als wij leven met God in aanbidding voor hem, en gaan wij van heerlijkheid tot heerlijkheid, zouden wij moeten veranderen. Nou, dat is misschien een hele goede vraag. Verandert u nog? Verandert jij nog? Misschien hebben we ooit een eerste keer die keuze gemaakt. Ik hoorde laatst Bill Hybels zeggen. Hij zei, je hebt steeds weer opnieuw een bekering nodig. Een bekering tot een openbaring van God. En dat je weer verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid te gaan. En te ontdekken wie God voor jou is. Dus wij zouden moeten veranderen als het gaat om aanbidding. Maar heel vaak gebeurt dat niet. Tenminste, dat is wat ik op heel veel plekken tegenkom. En als ik in mijn eigen leven kijk, gebeurt dat ook nog heel vaak. Waarom verander ik niet als het gaat om aanbidding? Weet je, de mens heeft ook drie gedeeltes. Misschien zie je steeds drie, drie, drie. Ja, dat klopt. De mens, jij en ik, bestaan ook uit drie gedeelten. Uit geest, ziel en lichaam. Lichaam is de buitenkant. Dat gaat 60, 70, 80 jaar mee of hoe lang zijn uit het stof geschapen en het zal tot stof weer wederkeren. Dat is de buitenkant. Maar je hebt ook een ziel. Een ziel is je wil, is wat je wil, is wat je denkt, is wat je voelt. Nou, dus misschien voel je nu wel, weet ik veel hoe je je voelt. Nou, dat is je ziel. En derde is je geest. En je geest is onder andere je intuïtie. En dat is bedoeld om van geest tot geest met God te communiceren. En misschien voel je me al aankomen. Wij als mensen bestaan uit drie gedeelten. En die tabernakel die bestond ook uit drie gedeelten. En dat is niet voor niks, omdat die al die drie gedeeltes een functie hebben. En dat ook nog steeds toe te passen is als het gaat om onze aanbidding naar God, het ontmoeten van God. Waarom? Nou, kijk, de eerste, het voorhof, is de plek waar je vlees kruisigt. Het is de plek waar je nee zegt tegen je vlees. Op het moment dat je ja hebt gezegd tot God, dan zegt de Bijbel, je bent nu een nieuwe schepping. Zegt Paulus, je leeft niet langer door het vlees, maar je leeft door de geest. Maar heel vaak leven wij nog door het vlees, toch? Als we eerlijk zijn, hè, dan komt er weer zo'n behoefte op, wat je denkt, dat is niet heel best. Of denk je van, heb ik dat weer gezegd? Of, nou, dat zijn allemaal dingen van het vlees. Allemaal wat ons probeert af te houden. En waarom moeten we dat nou kruisigen? Nou, de Bijbel zegt, als we God willen ontmoeten, moeten we daarmee afrekenen. Moeten we die vergeving tot ons nemen. En moeten we ons reinigen door het woord. Weet je, en dat is heel belangrijk als het gaat om God te ontmoeten. Weet je, God wil u, jou, mij elke dag ontmoeten. Maar heel vaak zijn dit de dingen die tussen ons en tussen God in blijven staan. En heel vaak houdt dat ons tegen om bij God te komen. En heel veel mensen komen niet verder eigenlijk dan het voorhof. Terwijl God ons uitnodigt om niet in het voorhof te blijven haken. Nee, om door te gaan. Waarom? Hij nodigt ons uit om naar het heilige te gaan. En wat is het heilige? Het heilige is de plek waar je je ziel oproept. Waar je tegen je ziel... Nou, wat is je ziel? Ik zei het net al even. Je ziel is je wil, je denken en je gevoel. Daar spreek je tegen. We zingen heel vaak, loof de Heer, o mijn ziel. Nou, we zingen het. Nou, wat zeggen we eigenlijk? Prijs de Heer, ook al denk ik misschien aan iets anders. Ook al denk je misschien aan je barbecue van vanmiddag. Nee, spreek tegen je ziel om hem te prijzen. Prijs de Heer, ook al voel je misschien wat anders. Misschien voel je je beroerd. Nou, dat is de plek juist om je ziel op te roepen en te zeggen, ja, ik kies ervoor om God te aanbidden. Prijs de Heer, ook al wil je misschien stiekem iets anders. Nee, om ervoor te kiezen. Weet je, en ik kan je zeggen, op het moment dat je dat doet, dan verandert er iets. De diepste dalen in mijn leven, op het moment dat ik daarvoor koos om God te aanbidden, zijn de grootste godservaringen geweest. De diepste dalen in je leven, als je daarvoor kiest om God te aanbidden, dat zijn je grootste godservaringen. Waarom? Diep in dat... Kijk, bovenop die bergen is het niet zo moeilijk. Is onze hand al dichter bij de hemel. Kunnen heel makkelijk onze hand opheffen en God aanbidden en hem zoeken. Hem ontmoeten. Maar wat als je daar diep op die dalen bent? Nou, het mooie is eigenlijk, diep in die dalen zijn we vaak op onze knieën. De plek om te zijn en erom te kiezen. Psalm 50 vers 23 zegt, wie lof offert, eert mij. Dat zegt, als het je wat kost... Als je iets offert, als je een offer brengt, dan kost het je wat. En daarmee eer je God. En wat is dan de belofte? De belofte is dan, dan zal ik hem wegbanen, zodat ze mijn hel zullen zien, zegt God. Als wij ervoor kiezen, dan zal God zijn hel doen laten zien. En weet je wat het mooie is? Psalm 63 zegt David ook, mijn ziel dorst naar u. Weet je, op het moment dat je hier afgerekend hebt met je vlees... Dan ga je niet meer vanuit je vlees reageren. Maar en je er hiervoor kiest om met je ziel te aanbidden. Dan ga je van geest tot geest met God communiceren. En dan krijg je ziel dorst. En dan wil je meer en meer. En wil je meer en meer. En dan blijft dat maar komen. Waarom? Omdat je dan niet meer denkt aan... Ja, hoe laat is het? Nou, noem het maar op. Tuurlijk, en ik snap als we in een setting als dit zitten... Hebben we met tijd te maken en alles. Maar het gaat om het ontmoeten van God. Ook in je eigen leven. Hoeveel tijd neem je daarvoor? Weet je, God nodigt je uit om te zeggen, hey, kom bij mij, want ik wil je dorst geven en honger geven, zodat je ziel dorst naar mij. En waarom uiteindelijk? Om te komen in dat heilige der heiligen. En dat is een plek waar God is en waar Gods geest is en met ons gaat communiceren. Weet je, ik heb het een keer meegemaakt dat wij op een gegeven moment ergens waren en daar was aanbidding. En daar zaten we niet per se vast aan tijd op dat moment. En we begonnen een lied te zingen en op een gegeven moment hadden we het een uur gezongen. En moest er op een gegeven moment wel een keer een preek komen. En, maar goed, dus wij als band even naar het toilet. En toen kwam er snel iemand naar me toe. Kom terug, want de spreker die zegt, stop maar, we gaan niet preken, maar we gaan verder met zingen. Uiteindelijk hebben we dat lied 2,5 uur gezongen. Nou, dat gaan we nu niet doen, ontspan. Ik zie al maar op 2,5 uur één lied. Nou, kan je zeggen, als je 2,5 uur één lied aan het zingen bent, dan is dat niet van mensen. Want op een gegeven moment denk je, nou, nu heb ik het wel gezongen. Maar Gods geest kwam op die plek en mensen konden niet meer stoppen met zingen. Waarom? Mensen gingen op hun knieën, vielen neer. Mensen begonnen te huilen, mensen werden bevrijd, mensen werden genezen. Er was zo'n aanwezigheid van God. Ik kom nu nog mensen tegen, het is meer dan 4 jaar geleden, die het er nog steeds over hebben. Waarom? Omdat daar de heerlijkheid een stukje van Gods heerlijkheid was. Daar was een stukje van wat God wil doen in ons midden, waar God ons toe uitnodigt. Waar hij u, jou en mij toe uitnodigt. En weet je wat het is? Toen Jezus zei, het is volbracht. Wat gebeurde er toen? Het voorhangsel wat hier scheurde, wat altijd scheiding bracht tussen de mens en tussen God, dat scheurde van boven naar beneden. Waarom? Omdat God zei, hey, ik heb een weg gebaand. Ik heb een weg gebaand. Ik wil niet dat er nog een barrière is voor jou, voor u, om tot mij te komen. Ik heb een weg gebaand. De weg is vrij om mij te ontmoeten. Je hoeft niks meer te doen. Het enige wat je hoeft te doen is een keuze te maken en de weg te gaan en te volgen naar Gods heerlijkheid. Bent u al verlangend naar Gods heerlijkheid? Ja? Bent u verlangend om die uitnodiging eigenlijk die God geeft? En ik heb in mijn eigen leven gemerkt, je kan het heel erg gaan proberen van, nou Heer, nu ben ik er weer en ik ga nu mijn best doen om Bijbel te lezen of ik ga mijn best doen. Maar weet je, ik heb gewerkt, eigenlijk als ik mijn best ga doen, werkt dat niet. Het enige wat God eigenlijk van u, van mij vraagt, als je mij wil ontmoeten, wil je gewoon jezelf openstellen. Zodat God een honger in je hart kan leggen. Weet je, als God een honger, een dorst in je hart legt, dan gaat God iets van binnenuit. Dan gaat er iets van binnenuit komen. Dan staat er in Johannes 7, vers 38, stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Weet je, en dat is waar we voor zijn gemaakt. Dat is waarvoor we zijn bedoeld. Om dag in, dag uit in aanbidding voor God te leven, om hem te ontmoeten. En nou, ik wil vragen of de band alvast naar voren kan komen. Het offer van Jezus geeft eigenlijk die uitnodiging. Het is zo mooi dat hier het kruis zo centraal staat. Omdat dat de uitnodiging is en ons herinnert aan dat het voorhangsel gescheurd is. En ik wil eigenlijk vragen om met elkaar op te staan op dit moment. En we gaan zo meteen, we gaan nog een tijd hebben van aanbidding. En ik wil eigenlijk vragen, terwijl we gaan aanbidden, om gewoon eens op God te richten. Om gewoon eens na te denken, hey, waar sta ik in mijn leven? Blijf ik eigenlijk misschien vaak hangen in dat voorvertrek? Of heb ik die keuze nog ineens gemaakt om Jezus toe te laten in mijn leven? Of zit er heel vaak een strijd in mijn ziel dat ik ergens wel wil, maar dat gevoelens of dat er dingen zijn die me tegenhouden? Hey, God nodigt je uit. God nodigt u, jou, mij uit, ook deze ochtend. Om te zeggen, hey, de weg is vrij. De weg is vrij om te naderen tot mijn troon. En in zo'n setting als dit, wat je misschien gewoon heel erg kan helpen, om ons hart te openen, is om gewoon je handen te openen. En misschien is het mooi om daar gewoon mee te beginnen op dit moment. Om gewoon je handen te openen als zeggen naar God, Heer, hier ben ik. Als dat je verlangen is. Weet je, je hebt zelf de keus. Als dat je verlangen is om God te ontmoeten, niet alleen vandaag, maar ook vanaf deze dag. Om God meer te ontmoeten en te komen zodat zijn heerlijkheid, zijn glorie ook gaat komen meer en meer in jouw leven. En het gaat stromen. En dan helpt het gewoon om je handen te openen om te zeggen, ja Heer, hier ben ik. En om die keuze te maken. En misschien zeg je als tiener, ik word zo vaak snel afgeleid. Of ik word alles wat om me heen. Nou, weet je, het kan helpen om gewoon je ogen te sluiten. Gewoon te zeggen, ik sluit mijn ogen hier in het natuurlijke. En God, laat u zelf maar zien. Weet je, en als we dat gaan doen. En ook als we dat als gemeente met elkaar gaan doen. Dan gaat God zijn heerlijkheid laten zien. Meer en meer. Amen.